Daarna lezen we uit de Heilige Schrift en we gaan verder met de profetie van Amos en we lezen uit hoofdstuk 2 vanaf vers 6 tot en met het einde van hoofdstuk 3. Dus hoofdstuk 2 vanaf vers 6 tot en met vers 15 van hoofdstuk 3.
Alzo zegt de Heere, om 3 overtredingen van Israël en om 4 zal ik dat niet afwenden, omdat zij de rechtvaardigen voor geld verkopen en de nooddruftigen om een paskoen, die er naar eigen dat het stof der aarde op het oog der armen zij, en de weg der zachtmoedigen verkeren, en de man en zijn vader gaan tot een jonge dochter, om mijn heilige naam te ontheiligen, en ze leggen zich neder bij elk altaar op de verpande klederen, en drinken de wijn der geboeten in het huis hunner goden. Ik daarentegen heb de Amoriet voor een lieder aangezicht verdeld, wiens oogte was als de oogte der ceders. En hij was sterk als de eiken, maar ik heb zijn vrucht van boven en zijn wortels van onderen verdeld. Ook heb ik uw lieden uit Egypte land opgevoerd, en ik heb u 40 jaar in de woestijn geleid, opdat gij het land van de Amoriet erfelijk bezat. En ik heb sommigen uit uw zonen tot profeten verwekt, en uit uw jongelingen tot Nazireërs. Is dit niet al zo, gij kinderen Israëls? Spreekt de Heere. Maar gij lieden hebt de Nazireërs wijn te drinken gegeven, en gij hebt de profeten geboden, zeggende, gij zult niet profeteren. Zie, ik zal uw plaatsen drukken, gelijk als een wagen drukt die vol harven is, zodat de snelle niet zal ontvlieden en de sterke zijn kracht niet verkroepen en een eld zal zijn ziel niet bevrijden. En die de boog handelt zal niet bestaan en die licht is op zijn voeten zal zich niet bevrijden. Ook zal die te paard rijdt zijn ziel niet bevrijden. En de kloekartigste onder de elden zal te 10 dagen naakt eenvlieden, spreekt de Heere. Hoort dit woord dat de Heere tegen uw lieden spreekt, gij kinderen Israëls, namelijk tegen het ganse geslacht dat ik uit Egypte land heb opgevoerd, zeggende, uit alle geslachten des haarbodems heb ik uw lieden alleen gekend. Daarom zal ik al uw ongerechtigheden over uw lieden bezoeken. U zullen 2 tezamen wandelen, tenzij dat zij bijeen gekomen zijn. Zal een leeuw brullen in het woud, als hij geen roof heeft? Zal een jonge leeuw uit zijn hol zijn stem verheffen, tenzij dat hij wat gevangen hebben? Zal een vogel in de strik op de aarde vallen, als er geen strik voor hem is? Zal men de strik van de aardbodem opnemen, als men ganselijk niet heeft gevangen? Zal de bazuin in de stad geblazen worden, dat het volk niet sidderen? Zal er een kwaad in de stad zijn dat de Heere niet doet? Gewisselijk, de Heere, Heere zal geen ding doen, tenzij hij zijn verborgenheid aan zijn knechten, de profeten, geopenbaard hebben. De leeuw heeft gebruld, wie zou niet vrezen? De Heere, Heere heeft gesproken, wie zou niet profeteren? Doe het oren in de paleizen te Asdod en in de paleizen in Egypte land en zeg, verzamelt u op de bergen van Samaria, en zie de grote beroerten in het midden van haar en de verdrukten binnenin haar. Want zij weten niet te doen wat recht is, spreekt de Heer, die in hun paleizen schatten vergaderen door geweld en verstoring. Daarom, zo zegt de Heere, Heere, de vijand, en dat rondom het land, die zal uw sterkte van u nederstorten, en uw paleizen zullen uitgeplunderd worden. Alzo zegt de Heere, gelijk als een erder 2 schenkels of een stukje van een oor uit des leeuwenmuil redt, alzo zullen de kinderen Israëls gered worden, die daar zitten te Samaria, in de hoek van het bed en op de sponden van de koets. Hoort en betuigt in het huis Jacob, spreekt de Heere, Heere, de God der eerscharen, dat ik ten dagen als ik Israëls overtredingen over en bezoeken zal, ook bezoeking zal doen over de altaren van Bethel En de hoornen des altaars zullen worden afgehouwen en ter aarde vallen. En ik zal het winterhuis met het zomerhuis slaan. En de elpenbenenhuizen zullen vergaan en de grote huizen een einde nemen. Spreekt de Heere.
We willen vanmiddag, gemeente, luisteren naar dit gedeelte van de profetie van Amos. En als kerntekst heb ik gekozen vers 1 en 2 van hoofdstuk 3. En van daaruit willen we ook naar de andere versen kijken. Hoofdstuk 3, vers 1 en 2. Hoort dit woord dat de Heere tegen u lieden spreekt, gij kinderen van Israël. Namelijk tegen het ganse geslacht dat ik uit Egypteland heb opgevoerd, zeggende: uit alle geslachten van de aardbodem heb ik u lieden alleen gekend. Daarom zal ik al uw ongerechtigheden over u lieden bezoeken. We gaan vanmiddag, gemeente, in gedachten weer even naar het marktplein in Samaria. De hoofdstad van het tienstammenrijk van Israël. En daar is die veeboer uit Tekoa, die ze daar allemaal wel kennen van de markt, omdat hij daar kwam om vee te verhandelen en veevoer te verkopen. Hij is gaan preken. En we zagen de vorige keer hoe hij Israël aansprak. En nu gaat deze profeet verder in gesprek met die mensen daar op het marktplein in Samaria. En daar willen we vanmiddag samen naar gaan luisteren. Naar het vervolg van zijn preek, zou je kunnen zeggen. En we doen dat onder het thema: de Heere gaat in gesprek met Israël. En ik kan vanmiddag niet elke tekst behandelen, dat zult u wel begrijpen. Maar we willen aan de hand van drie aandachtspunten samen de boodschap van dit schriftgedeelte tot ons laten komen. In de eerste plaats zien we in dit gesprek de dubbele zonde van Israël. In de tweede plaats de zeven vragen aan Israël. En in de derde plaats de waarschuwing voor Israël. Dus de Heere gaat in gesprek met Israël. De dubbele zonde van Israël, de zeven vragen aan Israël en de waarschuwing voor Israël. Toen we vorige week naar Amos luisterden, naar zijn prediking, toen zagen we dat hij steeds dichter bij huis kwam, steeds dichter bij die mensen daar op het plein, daar in Samaria. Eerst liet hij het oordeel van God horen over alle andere volkeren, de heidenen, de vijanden van Israël. En ze hebben instemmend geknikt bij die woorden van de profeet Amos. Natuurlijk, Gods oordeel, dat gaat over zijn vijanden en over onze vijanden. Dat hebben ze verdiend, daar hebben ze het naar gemaakt. Maar toen kwam Amos met diezelfde boodschap van het oordeel bij deze mensen zelf. Om drie overtredingen van Israël en om vier zal ik dat niet afwenden. En we zagen wat dat betekende. Ook onder Israël is er de ene overtreding na de andere, de ene misdaad na de andere, overtredingen van Gods wet, die ook Israël rijp maken voor het oordeel van God. God wees door Amos heen met de vinger naar zijn eigen volk. Jullie zijn geen haar beter. Jullie kunnen wel denken dat jullie beter zijn, maar van jullie geldt precies hetzelfde. Misdaad op misdaad. En daar gaat Amos nog even op door. Want je zou natuurlijk kunnen denken, nou ja, van Israël geldt dan precies hetzelfde als van alle andere volkeren en hun treft hetzelfde oordeel. Maar dat is niet het geval als we het vervolg lezen zoals dat vanmiddag naar ons toegekomen is. Want als je gaat vergelijken wat Amos aan overtredingen en zonden bij de andere volken heeft gezegd, dan ontdek je, bij Israël is er nog veel meer aan de hand. Die lijst met misdaden, met overtredingen, die hier van Israël door Amos genoemd wordt, die is veel langer dan wat bij al die andere volkeren gezegd is. Hoe komt dat? Is er bij Israël dan echt veel meer aan de hand? Nou, die vraag is eigenlijk niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat de Heere al die zonden ook in zijn eigen volk ziet. En hij noemt die zonden bij de naam. Ik kom daar zo nog wel even op terug. Maar waarom noemt de Heere die lijst met zonden? Dat doet de Heere omdat hij er wat tegenover zet. En daar wil ik vanmiddag mee beginnen. De Heere die zegt tegen zijn volk: ik heb de Amoriet voor hun aangezicht verdelgd. En dan bedoelt de Heere met de Amoriet de oorspronkelijke bewoners van Israël. De Kanaanieten zou je kunnen zeggen. Toen het volk van Israël uit Egypteland toog door de macht en de kracht van de Heere. En toen ze in het beloofde land aankwamen. Toen heeft de Heere die bewoners zelf verdreven. Om plaats te maken voor zijn eigen volk. Israël was zelf toch ook niet in staat om dat te doen. Jongens en meisjes. Toen die 10 verspieders terugkwamen van het onderzoek dat ze gedaan hadden in het beloofde land. Toen zeiden ze: we zien allemaal reuzen. Mensen die groot en sterk zijn. Die kunnen wij nooit overwinnen. Er waren maar 2 verspieders die zeiden: wij kunnen dat land ingaan omdat we een grote God hebben. En toch heeft de Heere Israël dat land gegeven. En daarmee laat de Heere zien: ik ben zo goed voor Israël geweest. En dat is ook de kerntekst van vanmiddag, hoofdstuk 3, vers 1. Daar lees je dat opnieuw. Hoort dit woord, kinderen van Israël, uit alle geslachten van de aardbodem heb ik u alleen gekend. Dat woord kennen, dat spreekt van een hele bijzondere relatie die er is tussen de Heere en zijn volk. God heeft Israël uitgekozen om zijn volk te zijn. Er waren heel wat andere volkeren ook hier op deze aarde. Maar God heeft Abraham geroepen en uit het nageslacht van Abraham zijn eigen volk geformeerd, gemaakt, geschapen. En u weet dat de Heere dat verbond dat hij met zijn volk heeft opgericht als een huwelijksverbond ziet. En dat woord kennen geeft dat ook aan. Het is een kennen door omgang. Een kennen in liefde. God heeft naar zijn volk omgezien in liefde. God heeft zich voorgoed aan Israël verbonden. Door hen te bevrijden uit Egypte. Door hen te leiden door de woestijn. En hen te brengen in het beloofde land. Maar de Heere, die wilde hen niet alleen in het beloofde land hebben. Het is de bedoeling dat ze in dat beloofde land voor de Heere zouden leven. Dat ze hem zouden dienen en dat ze hem zouden vrezen. En dat ze zijn zegen zouden ontvangen in dat land dat overvloedig was van melk en honing. Waar ze zijn zegen zouden mogen ontvangen. En de Heere die ging met zijn volk in liefde om. En hij gaf zijn wet aan zijn volk om hen in zijn wegen te laten gaan. Het is allemaal heil en genade wat God voor Israël heeft weggelegd. Er is niets beters en niets heerlijkers dan om het volk van Israël te zijn. Het volk van de ene, ware en eeuwige God. En dat is een hele unieke relatie. Die had God niet met andere volken. We hebben het gezongen vanmiddag. Zo wou hij met geen andere volkeren handelen. Die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen mis. En waarom? Omdat Israël beter was? Omdat Abraham de stamvader beter was dan andere mensen? Nee, Abraham was in Ur der Chaldeeën ook een afgodendienaar. Net als alle andere mensen. Maar God heeft zich vrijwillig uit liefde verbonden aan Abraham en zijn nageslacht. Om door Israël heen de wereld te laten zien wie hij is. Dat is dus Gods verbond met Israël. Dat is wat hier bedoeld wordt. En je leest het in hoofdstuk 2 vers 11. Dat de Heere zegt: ik heb sommigen tot profeten verwekt. En uit uw jongelingen zijn naar Syriërs gekomen. Dat is toch zo, zegt de Heer. Ik heb u toch profeten gegeven. Profeten die het volk onderwezen. Profeten die het volk leerden om in de wegen van de Heere te gaan. En daarin te blijven gaan. En als ze dreigden af te dwalen, hen terug te brengen tot die weg van de Heere. De Heere gaf jonge mannen, Nazireërs, die in het bijzonder tot die taak werden toegerust en gevormd. En zich helemaal wijden aan de dienst van de Heere, afgezonderd van het volk. Dat vroeg de Heere niet van alle jonge mannen in Israël. Die moesten ook hun dagelijks werk doen. Maar de Nazireërs, die werden door de Heere gebruikt om heel hun leven in de dienst van de Heere te stellen en zo het volk te dienen. En zulke profeten en Nazireërs gaf de Heere aan zijn volk om hen bij de les te houden, dat ze de Heere zouden liefhebben, dienen en vrezen met heel hun hart, met heel hun ziel en met alle krachten. En de Heere die voegde het er nadrukkelijk aan toe. Is dat niet zo, kinderen van Israël? Ja, dat moeten ze beamen. Al die mensen daar in Samaria, die Amos deze woorden horen zeggen, die kunnen niet anders dan het beamen dat de Heere zo met hen is omgegaan. God heeft hen gezegend, heeft bijzondere bemoeienis met hen gehad. En nog steeds, er is een bijzondere relatie tussen God en hen. Kijk, en in dat licht moet u nou die lijst met al die zonden die hier genoemd worden, nou eens gaan zien. En dan komt de boodschap van de tekst nog scherper naar voren. Want dat betekent dat al die zonden van het volk van Israël dubbele zonden zijn. Dat betekent, ze wegen veel zwaarder, omdat ze het volk van God zijn. Ze wegen zwaarder omdat God hen lief heeft. Omdat God voor hen gezorgd heeft. Omdat God hen zijn woord heeft gegeven. En kijk dan eens naar die zonden die hier genoemd worden. Het is opvallend dat allereerst, zou je kunnen zeggen, de zonden genoemd worden tegen de tweede tafel van de wet. Hoe ga je met je naaste om? Ik vat het maar even samen wat u vanaf vers 6 in hoofdstuk 2 vindt. De rechters die corrupt zijn, die zich laten omkopen. En zo worden de rijken in het gelijk gesteld en de rechtvaardigen in het ongelijk gesteld. Arme mensen, ja, die staan op achterstand en die komen steeds meer op achterstand. En ze worden nog armer en nog afhankelijk. En een vader en een zoon die elkaar tegenkomen bij hetzelfde meisje en haar misbruik, ontucht bedrijven. Zonde, waarvan de Heere zegt, ze ontheiligen mijn heilige naam. God had in zijn wet verboden dat je het kleed van een arme als onderpand in beslag zou nemen. Maar de rijken die doen dat in Samaria. Als een arme hen nog iets schuldig is, dan nemen ze dat kleed. En die arme die weet niet hoe hij zich warm moet houden wanneer de koude avond aanbreekt. Ze hebben geen kleed meer om zich te warmen. En de wijn die de arme wijnboeren als boete moesten betalen omdat ze geen geld meer hadden, die gebruiken ze om ervan te drinken. En dat doen ze nota bene in hun tempels, in hun heiligdommen. En zelfs rechters doen eraan mee. Je zou kunnen zeggen, rechters en rijken die vormen samen één corrupte kliek daar in Samaria in Israël. En God zegt, is dat nou het antwoord op mijn barmhartigheid? Ik ben zo barmhartig geweest dat ik u en jullie uitgekozen heb als mijn volk in deze wereld. Opdat je mij zou liefhebben en mij zou dienen. En gedraag je nu zo onbarmhartig, dat je zo omgaat met je naasten. Of dat nou arme mensen zijn, of dat nou meisjes en vrouwen zijn die gebruikt en misbruikt worden. Voelt u aangemeen? Dat dat de boodschap van Amos is. Dat die aanklacht scherper wordt. Het zijn dubbele zonden. Ze wegen zwaarder. Omdat ze een antwoord zijn op de liefde van God. Dat is de manier waarop Amos probeert te laten zien hoe erg de zonde onder zijn eigen volk is. God die hen altijd trouw geweest is en hen geleid heeft en hen genadig geweest is. Dat is het antwoord geweest. En nog meer van dat antwoord lezen we hier. Ik kan het maar even aanstippen vanmiddag. Ze hebben tegen de profeten gezegd, jullie mogen niet meer profeteren. Met andere woorden, profeten die door God gezonden werden om hen de weg te wijzen. Daarvan zeiden ze, nou, dat willen we liever niet meer horen. Die stuurden ze weg. En Nazireërs, die hebben ze wijn gegeven. En Nazireeën, dat was iemand, ik zei het al, die zich helemaal toewijdde aan de dienst van de Heer. En daar hoorde ook bij dat hij geen alcohol, geen wijn dronk. Maar ze hebben de Nazireeërs wijn gegeven, ze hebben ze verleid. Om maar van hen af te zijn. Opdat ze hen niet zouden aanklagen. Ze waren de profeten van God liever kwijt dan rijk. Kijk, dat is de zonde van Israël bij uitstek. Een dubbele zonde. Omdat hun zonden niet alleen maar zonden zijn tegen de schepper van hemel en aarde. Zoals ook al die zonden van de heidenvolken zonden zijn tegen God. De schepper van hemel en aarde. Maar het zijn zonden tegen de God van het verbond. En dan komt de zonde nog in een ander licht te staan, gemeente. En dat is ook een boodschap voor ons vanmiddag. Hoe kijken wij naar onze zonde? De Heere ziet onze zonde. Ook in het leven van zijn volk staat hier in Amos. De Heere die noemt ze hier heel concreet op. De Heere ziet ook onze zonden in de verbondsgemeente. Nee, natuurlijk, wij zijn geen Israël. Maar wij zijn wel de verbondsgemeente van het Nieuwe Testament. We zijn wel bij Israël ingelijfd. Zo belijden we toch immers. Wij mogen ook delen in dat burgerschap van Israël. In de verbonden van de belofte. Wij mogen ook zijn huisgenoten van God. Op dat ene fundament van profeten en apostelen. God heeft ons ook apart gezet. Afgezonderd van de wereld. Om met hem te leven. Omdat er geen beter leven is dan het leven met hem. Om hem lief te hebben. Met heel ons hart, met heel onze ziel, met al onze krachten. Is hij het niet waard dat we hem dienen? Hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft. God die ons zijn liefde heeft verklaard in het verbond en dat bevestigd heeft toen we gedoopt zijn. Wat is ons antwoord daarop? Ouderen en jongeren in de gemeente. Wat is het antwoord op die liefdesverklaring van de Heere? Ik heb u uitgekozen. Ik heb je apart gezet. Ik heb je van jongs af aan verzorgd, geleid. Ik heb je mijn woord gegeven. Ik heb je gegeven alles wat je nodig hebt. Ook in je dagelijkse leven. Ook toen er misschien moeilijke momenten en moeilijke jaren en moeilijke perioden waren. De Heere die heeft ons zoveel gegeven. En hij belooft ons zelfs in het verbond, het eeuwige leven. De vergeving van de zonden en de vernieuwing van ons leven. Kijken wij naar onze zonde, gemeente? Kijk, je kunt natuurlijk zeggen, ja, wij zijn geen Israël en we zijn niet het Israël in de dagen van Amos. Dat zijn natuurlijk dingen die duidelijk ook roepen om het oordeel van God en dat zijn ook zonden. Maar wat zijn de zonden in ons leven, gemeente? Wat zijn de zonden in ons leven die wij misschien wat verborgen houden? En waarvan we misschien niet altijd meer beseffen dat de Heere ze ook ziet. Maar dat zien we vanmiddag in dit gedeelte. De Heere ziet heel scherp ook de zonden in het leven van zijn verbondsvolk. Je zou kunnen zeggen, daar is hij nog scherper op. Omdat het zijn volk is. Welke zonde ziet God in u en jouw leven? Zonden die we misschien wel aan de hand houden. Zonden ook in de omgang met onze naasten, met andere mensen. Want dat valt wel op, gemeente. Dat die zonden zo heel nadrukkelijk aan de orde komen. Eigenlijk als eerst hoe ze met elkaar omgaan. Wij leven in een totaal andere wereld dan in de tijd van Israël natuurlijk. En in een totaal andere samenleving. En wij behoren in Nederland, ondanks dat er ook allemaal zorgen en problemen zijn, ook op financieel terrein, door hoge energierekeningen en noem dat allemaal maar op, wij behoren nog tot de rijkste bewoners van deze aarde. 1 op de 10 mensen in deze wereld vandaag lijdt honger. En ik denk als we in dat licht ons eigen leven zien, dat we met alle zorgen die we nog hebben en alle moeite die we hebben, ook misschien wel om de eindjes nou aan elkaar te knopen, dat we nog elke dag ons dagelijks brood hebben en krijgen. Maar hebben we ook oog voor hen in deze wereld die het minder hebben? Hoe gaan we met onze rijkdom om die de Heere ons heeft gegeven? Hoe gaan we om met het geld dat God ons heeft gegeven? Kijk, wij lossen de problemen van de armoede in deze wereld natuurlijk niet zomaar even op. Maar is het ook ons gebed dat de Heere wegen wijst om in noden van mensen te voorzien, dichtbij en veraf? De Heere Jezus die zegt op een gegeven ogenblik in een van de gelijkenissen, dat weet u wel. Hij zegt, ik was hongerig en gij hebt mij te eten gegeven. Ik was dorstig en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Denken we alleen aan onszelf of denken we ook aan een ander? Dat is de vraag die Amos ons vanmiddag ook stelt. Hoe gaan we om met onze naasten? Hoe denken we en praten we over vluchtelingen? Over echte vluchtelingen? Zien we ze als mensen die ook onze hulp nodig hebben? Zijn we barmhartig? Omdat we zelf leven van Gods barmhartigheid? Of kunnen we hard oordelen? Over mensen die we niet eens kennen. Maar we zetten ze wel gelijk in een hoek. Waardoor ze verdacht zijn. Het zijn zomaar enkele vragen. Wat gebeurt er achter gesloten deuren? In Israël kwam de vader en zijn zoon, die kwamen elkaar tegen omdat ze hetzelfde meisje misbruikten. Hoeveel meisjes en vrouwen worden er niet in pornofilms gebruikt en misbruikt? En is alles erop gericht om geld te verdienen met seks en porno? Wij hoeven misschien de deur niet meer uit om ons aan zulke dingen allemaal te vergapen en te vermaken. En je kunt dat verborgen houden. Maar de Heere die ziet het wel. En dat is niet om u bang te maken, om u angstig te maken, maar om u te laten zien dat de Heere zegt, als er zonden zijn in ons leven, dan moeten ze aan het licht komen. Dan moeten ze beleden worden. Want het kan niet samengaan met het dienen van mij. Dat zegt Amos hier. Het gaat allemaal samen met godsdienstigheid. Ze drinken de wijn bij het altaar. Ze vieren hun feestje. Dat kan samengaan. Godsdienst en te veel drinken. Er niet te zwaar aan tillen. Godsdienst. Een feest vieren zoals de wereld dat doet. Dat was de houding daar in Israël. Wat doen wij gemeen? Als de wet van God ons aanklaagt, juist met hele concrete zonden, en ik probeer maar even wat lijnen te trekken, maar er kunnen gerust andere zonden zijn. En dat weet u misschien wel veel beter dan ik, welke zonden dat in u en in jouw leven zijn, als je vanmiddag heel eerlijk bent, wat niet recht is in de ogen van God. Amos, die wordt door de Heere gebruikt om het aan het licht te brengen. Om zijn volk te van overtuigen dat ze zondigen tegen de liefde van God. En dat is wat de Heere vanmiddag wil laten zien. Ouderen en jongeren. Als er zonden in ons leven zijn die we aan de hand houden. En die ons in de weg staan om de Heere te dienen en de Heere te vrezen. Dan zegt de Heere vanmiddag, zie je wat ik in je leven gedaan heb. En bij mij is er ook een weg terug. Want die God van onze doopgemeente, dat is de God die ons de Heilige Geest wil geven. Om ons een nieuw hart te geven en een rein hart te geven. En hij wil ons leren wat barmhartigheid is. Om ook barmhartig te zijn tegenover onze naaste. Hoe spreken we over onze naaste? Hoe gaan we met onze naaste om? Wat zeggen we onder de koffie? Wat praten we tegenover anderen? De Heere hoort en ziet het. En de Heere wil het ook veranderen, gemeente. En daarom laat de Heere vanmiddag ook deze dingen zien. Opdat we zien, zonde tegen hem, dat is zondigen tegen zijn liefde. Tegen zijn goedheid. En tegen zijn genade. Kijk, en als de Heilige Geest je dat laat zien, dan komt de zonde in een ander licht te staan. Dan zeg je, Heere, wat is er aan mijn kant een schuld? Wat is er aan mijn kant een ongerechtigheid? Wat een wonder dat uw Zoon al die zonden heeft willen dragen en de toorn over die zonde op zich heeft willen nemen. Kijk, dat is het antwoord op Gods liefde dat de Heere zo graag ziet. Dat we terugkomen bij hem, onze zonde belijden en de Heilige Geest ontvangen die ons wil vernieuwen en ons leven wil heiligen. Zodat we ook in ons gedrag naar anderen toe laten zien dat we van genade leven. Dat onze God een barmhartig God is. En dat we ook in onze levenswandel breken met zonden. Nee, niet in eigen kracht, maar in zijn kracht. Want God geeft alles wat we nodig hebben. Hij is immers de God van het verbond. Hij wil ons toch door zijn Heilige Geest kracht geven om ons te bekeren en met zonden te breken. En ook als je een kind van God bent, dan kunnen er soms zonden zijn in je leven waar je mee moet breken. Zonden die je misschien aan de hand houdt. Misschien wel zonden die al zo lang in je leven spelen, dat je niet eens meer je realiseert dat de Heere ze elke dag ziet. Is het dan geen reden om tot de Heere te gaan? Te bidden om zijn kracht en genade. Om met die ene zonde ook in je leven te breken. Het bloed van de Heere Jezus, dat reinigt van alle zonden, maar daar zit ook kracht in. Om met de zonde te breken en voor God te gaan leven. Nee, we worden niet zondeloos. Dat bedoelt de Bijbel niet. Maar de Bijbel bedoelt wel dat we gaan verlangen om in de wegen van de Heere te gaan. Dat we met de zonde breken. Dat we de zonde gaan haten en laten. En voor God gaan leven. Hoe langer, hoe meer. En dan zie je hier bij het volk van Israël gemeen. Dat de Heer op een bepaalde manier hen aan het overtuigen is. Dat het gelijk aan zijn kant is. En dat zien we dan heel in het bijzonder aan die 7 vragen die aan het volk van Israël worden gesteld. En die vragen vindt u in hoofdstuk 3 vanaf het 3e hoofdstuk. Vanaf hoofdstuk 3 vanaf vers 3 zullen 2 tezamen wandelen tenzij dat zij bijeengekomen zijn. Dat zijn 7 vragen, hele eenvoudige vragen, waarmee de profeet probeert het volk van Israël te van overtuigen dat de Heer het recht aan zijn kant heeft. Het zijn vragen waar ze ook alleen maar mee in kunnen stemmen. Als 2 samen wandelen, dan moeten ze toch eerst bij elkaar gekomen zijn. Ja, zo is het toch ook met God en zijn volk. Als ze samen zijn, dan zijn ze bij elkaar gekomen. Met andere woorden, de Heere die wil met zijn volk optrekken, maar dan moeten ze wel samen dezelfde weg gaan en dezelfde weg bewandelen. En zal een leeuw brullen in het woud als hij geen roof heeft? Zal een jonge leeuw zijn stem verheffen als hij niets gevangen heeft? Ja, als een leeuw brult, dan kun je er zeker van zijn dat hij zijn prooi te pakken heeft. En als een vogel in de strik op de aarde valt, ja, dan moet er een strik zijn, want als er geen strik is, kan die ook niet gevangen genomen worden. Dus dat is wel duidelijk. En als er op de bazuin geblazen wordt, dan is er ook echt wat aan de hand. Stel je voor dat de alarmsirenes en het alarmalert afgaat op onze mobieles. Op onze mobiele telefoons. En het is niet de eerste maandag van de maand om 12 uur. Dan betekent dat er iets bijzonders aan de hand is. Dat er iets ergs dreigt. Dus daarmee, met al die vragen, wil Amos eigenlijk zeggen van, als er iets gebeurt, dan is er ook wat aan de hand. Als God met zijn oordeel komt, dan is er ook wat aan de hand. Als er een kwaad in de stad is, dan komt dat bij de Heere vandaan. Als er straks wat gebeurt in Israël, en als de Heere zijn vuur ook zal zenden, ook naar Samaria en ook naar het volk van Israël, dan heeft dat een oorzaak. En zo wil de Heere met die zeven vragen hen ervan te overtuigen dat zijn oordeel over zijn volk zal gaan, wanneer het zich niet tot hem bekeert. De dag van het oordeel zal komen. Dat is zeker. Daar kunnen ze niet aan ontkomen. De Heere zal komen. En God heeft het aan zijn knechten, de profeten, geopenbaard. En zo laat de Heere zien aan zijn volk Israël, dat als er geen bekering komt, zijn woord vast en betrouwbaar is. Niet alleen zijn beloften zijn vast en betrouwbaar, maar ook zijn bedreiging. Ook de aankondiging van het oordeel. Dat laat het laatste Bijbelboek ook zien, gemeente. God zal eenmaal komen om te oordelen. Wij leven in een wereld die onderweg is naar de laatste dag, naar de wederkomst van de Heere Jezus Christus. En met de kerk der eeuwen beleiden wij elke zondagmiddag, die zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Daar ontkomen wij niet aan, gemeente. Wij zullen allemaal eenmaal voor de rechterstoel van de Heere Jezus moeten verschijnen. We zullen allemaal verantwoording moeten afleggen. En dat laatste Bijbelboek laat ook zien, gemeente, dat de Heere bezig is in deze wereld om te laten zien dat die zal komen. Al die gerichten die over de aarde gaan volgens dat Bijbelboek Openbaring, die hebben ermee te maken dat God straks zal komen in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, op de wolken des hemels. En wat laat dan de tekst van vanmiddag zien, gemeente, die zeven vragen, die laat zien dat je, als je God verlaat, als je God loslaat, dan komt de Heere met zijn oordeel. Dat geldt van heel deze wereld. Geldt ook van onze samenleving. Als we Gods wet en woord loslaten, dan heeft dat zijn gevolgen, dat zien we vandaag al. Wij leven in een samenleving waarin zoveel mensen eenzaam zijn, zoveel mensen depressief zijn, waarin zoveel verdeeldheid is, waarin zoveel polarisatie is, waar ieder vaak voor zichzelf leeft, waar het woord van God wordt losgelaten. Daar is geen toekomst meer. Daar gaat de hoop weg. Daar gaat het perspectief weg. Daar wordt alles hier op aarde zo vlak en zo horizontaal. En dat is ook de boodschap, gemeente, die vanuit het woord van God naar onze samenleving toekomt, maar ook naar onszelf. Kennen wij de Heere Jezus Christus? Kennen wij Hem als onze zaligmaker, die vanwege onze zonde naar het kruis is gegaan? Die het levende brood is, dat uit de hemel is neergedaald. Die het levende water is, om mensen echt het leven te geven. Dat is wat God wil laten zien aan zijn volk door middel van die vragen. Dat als ze op deze weg verder gaan, dan wacht hen het oordeel. En het staat ook, en daar komen we nog wel op, het staat ook in het kader van de oproep van de Heere aan zijn volk om hem weer te zoeken en het leven bij hem te zoeken. Want alleen dan is er uitzicht. Alleen dan is er perspectief. En zo legt de Heer het vanmiddag ook aan ons hart, gemeente. Ouderen en jongeren, dat er alleen hoop, echt hoop is in ons leven. Echt toekomst is, wanneer we hem kennen. Dan mag je zelfs weten dat je straks zonder verschrikken voor God zult mogen verschijnen. Dat is een uitdrukking die al gebruikt is in het uur van je doop. Dat je de Heere Jezus mag leren kennen. Dat je van Hem mag zijn. Dat je zijn eigendom mag zijn. Want dan mag je weten dat al je zonden vergeven zijn. En dat al je zonden bedekt zijn met zijn bloed. En als de Heere dan met zijn gericht zal komen, dan mag ik veilig zijn achter dat bloed van de Heere Jezus Christus. En dat is het wonder van Gods genade, waar de Heere ons ook wil hebben. Zijn we ervan overtuigd dat we buiten de Heere Jezus echt verloren zijn? Zijn we er echt van overtuigd dat er buiten hem geen leven is? Dat is wat de Heilige Geest ons wil leren, gemeente. Want wij kunnen misschien denken dat het allemaal wel mee zou vallen. Ook in het oordeel van God. Maar in het oordeel van God valt het niet mee, gemeente. Als hij komt om te oordelen en al onze zonden en al onze ongerechtigheden voor zijn aangezicht komen. En als ze dan niet bedekt zijn met het bloed van de Heere Jezus Christus, waar zul je dan blijven? Dan kun je niet voor hem bestaan. En daarom wil de Heilige Geest, ook door de prediking van vanmiddag, ons bij de Heere Jezus brengen. Je zou kunnen zeggen, deze vragen zijn een soort alarmbel die afgaat. En dat is bedoeld om ons behoud te zoeken. Je bent toch blij als je huis in brand zou staan. Als er brand in je huis is, dat ook het brandalarm afgaat. En dat je op tijd jezelf en de anderen in veiligheid kunt brengen. Nou, zo laat God de alarmbellen klinken. Ook in deze profetie. Om ons bij hem te brengen. Want de Heere die laat horen hier in dit gedeelte. Er valt met hem niet te spotten. Want wie je ook bent, als het oordeel van God komt, en je leest dat in het slotgedeelte van hoofdstuk 2, dan kun je sterk zijn, dan kun je snel zijn, dan kun je iemand zijn die handig is en die krachtig is. Maar al die mensen daarvan, ziet Amos, zij zullen het verliezen. Ze zullen uiteindelijk allemaal hun ondergang tegemoet gaan. Alleen degenen die geborgen zijn in het bloed van de Heere Jezus, die zullen behouden worden. Laat het maar even nieuwtestamentisch vanmiddag zeggen, gemeente. Alleen die in de Heere Jezus geborgen is, die zal in het uur van het gericht kunnen bestaan. En daarom, de Heere die dringt erop aan om zijn woord ter harte te nemen. En je leest het hier in vers 13 van hoofdstuk 3. Hoort en betuigt in het huis van Jacob, spreekt de Heere, de God van de Heerschaar. De Heere zegt er heel nadrukkelijk. Laten ze het horen. Laat het tot ze doordringen. Ik ben de Heere, de God van de Heerschaar. Deze boodschap, dat is niet zomaar iets, dat is niet maar een praatje. Nee, dat is de bazuin die aan de mond gezet wordt van Amos, om deze mensen te overtuigen dat ze alleen veilig zijn wanneer ze zich tot God wenden en wanneer ze zich bekeren tot hem. Het oordeel dat komt, het slot van hoofdstuk 3 laat het ook zien. Al hun prachtige zomer- en winterverblijven, al die prachtige huizen, ze denken er veilig te zijn. Maar het zal hun straks allemaal worden afgenomen. Misschien wel door die grote aardbeving die een paar jaar later heeft plaatsgevonden daar in Israël. In één keer is alles weg. Dat is de boodschap van Amos, gemeente. Dat we niks kunnen vasthouden wat we hier op aarde bezitten. En waarvan wij misschien denken, daar zijn we veilig mee. Al onze bezittingen, onze huizen, alles wat we hebben, alles ontvalt ons als de Heere Jezus terugkomt op die grote dag. Dat hij komt om te oordelen de levenden en de doden. En dan klinkt in die boodschap van Amos door wat de Heere Jezus zegt tegen Capernaum. Capernaum, jullie zijn tot in de hemel toe verhoogd. Ik was bij jullie. Ik woonde in jullie stad. En ik leerde in jullie straat. Ik heb jullie mijn heil verkondigd. Maar jullie hebben niet geloofd in mij. En daarom zal het Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel. Tyrus en Sidon, die hier ook genoemd worden. Bij die andere volkeren die het oordeel zullen ontvangen. Maar het oordeel van Israël, het oordeel van Capernaum, Het oordeel van mensen die dicht bij de Heere Jezus geleefd hebben, dat oordeel zal zwaarder zijn. Realiseren we ons dat, gemeente? Dat hij veel ontvangen heeft, van hen zal ook veel gevraagd worden. Er zal rekenschap gevraagd worden. En de Heere Jezus is zo dichtbij, gemeente. Hij komt tot ons in de prediking. Elke zondag. En het is de zaligmaker die ook als hij de scherpe pijlen van de wet op ons afschiet, ons zoekt te behouden. En we mogen toch ook in het evangelie zien dat hij bewogen is met zondaar. Als we misschien worstelen met onze zonden om tot bekering te komen. Als we het zo moeilijk vinden om zonden los te laten. Als we misschien niet weten hoe het moet. Dan is de Heere Jezus hier nabij om ons te helpen. Want we hebben een volkomen zaligmaker. Die ons wil redden en zalig maken. Die ons alles geeft wat we nodig hebben. Ook om met de zonde te breken. En om ons te bekeren. We hoeven alleen maar naar hem toe te gaan en ons verloren leven met al onze zonden voor hem neer te leggen. Dan is hij toch gewillig om ons te redden en om ons te helpen. Weet dan wat je doet als je zonder hem verder leeft. En hoe God je straks zal oordelen en tegen je zal zeggen. Je zat in de Maranatha-kerk, op dat plekje, weet je wel. Heel veel diensten heb je daar meegemaakt. En elke zondag heb ik je geroepen. Maar je ging aan mij voorbij. Voelt u dat het dan zwaarder is om verloren te gaan dan mensen die het woord van God niet in handen hebben gehad en nooit het evangelie zo vaak en zo veel en zo rijk hebben gehoord als wij het hebben mogen horen. Er zit tenslotte ook nog een les in als je de Here kent. Dat wou ik vanmiddag ook nog meegeven, gemeente. Je ziet hier dat de zonden tegen de Here voor mensen die tot zijn verbond behoren, dat dubbele zonden zijn, dat dat zwaarder weegt. Ervaren we dat ook in ons leven als we de Here kennen. Juist omdat je de Here lief hebt, wegen die zonden in je leven zwaar. Want wie veel vergeven is, die heeft toch ook heel veel lief. Als je zelf mag weten dat God je door het bloed van de Heere Jezus al je zonden vergeven heeft. En dat de Heere Jezus naar het kruis is gegaan om al die zonden te betalen. Dan wil je de Heere toch niet bedroeven door je zonden. Paulus die schrijft aan de gemeente van Efeze: bedroef de Heilige Geest Gods niet, door welke u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Dan is er toch het verlangen om tegen de zonde te strijden, om toe te nemen in een heilige levenswandel, om in de omgang met de Here en ook met je naaste toe te nemen in liefde tot God en tot elkaar. Is dat de uitwerking van de preek van vanmiddag? Als u en jij de Here mag kennen en misschien weer opnieuw ziet dat er zonden zijn in je leven en je gaat ervaren, dat is de Here toch niet waard, dat ik zulke zonden doe. Ik denk bijvoorbeeld aan Jozef die op een gegeven ogenblik zegt in dat huis van Potifar: zou ik zo een groot kwaad doen en zondigen tegen God? Hij wil ermee zeggen, de Here die is me zo lief, dat ik die zonde niet wil doen. En is dat ons gebed? Dat we zo leven naar de wil van God en tot de eer van God. Dat we zeggen: Heere, u bent heilig. Heilig mij. Reinig mij. Vernieuw mij door de kracht van de Heilige Geest. Want elke zonde die ik doe, daarvan ervaar ik er iets van. Dat ik u daarmee op het hart trap. En dat ik u ermee verdriet doe. En dat u als het ware tranen in de ogen krijgt. Heere, vergeef al mijn zonden en vernieuw mij door uw Heilige Geest. Dat is wat de Heere vanmiddag, gemeente, ons wil meegeven. Ook vanuit dit woord, van deze ernstige woorden van de profeet Amos. juist om ons aan hem te wijden en te zeggen, Heere, hier is mijn leven voor u. U bent het zo waard dat ik in uw dienst sta. U bent waard de lof en de eer te ontvangen in mijn leven. En wilt u me daarbij helpen elke dag met vallen en opstaan, dat ik tot uw eer ga leven. En dat ik zo in deze wereld en in deze samenleving iets mag laten zien van uw barmhartigheid en van uw genade en van uw liefde voor zondige, schuldige mensen. Zodat we herschapen naar het beeld van God, hem de lof en de eer mogen brengen. Amen.